Laten we Gods woord opnieuw in het Oude Testament open en wij lezen daaruit Zacharia 3.
Daarna toonde hij mij Jozua, de hoge priester, staande voor het aangezicht van de engel des Heren. En de Satan stond aan zijn rechterhand om hem te wederstaan. Maar de Heere zei tot Satan, de Heere schelde u, gij Satan. Ja, de Heere schelde u, die Jeruzalem verkiest. Is deze niet een vuurbrand uit het vuur gerukt? Jozua nu was bekleed met vuile kleren als hij voor het aangezicht des engels stond. Toen antwoordde hij en sprak tot degene die voor zijn aangezicht stonden, zeggende, doe deze vuile klederen van hem weg. Daarna sprak hij tot hem, zie, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen. En ik zal u wisselklederen aandoen. Die zei ik, laat hen een reine hoed op zijn hoofd zetten. En ze zetten die reine hoed op zijn hoofd en ze togen hem klederen aan en de engel des Heren stond daarbij. Toen betuigde de engel des Heren Jozua zeggende, zo zegt de Heere der Heerscharen. Indien gij in mijn wegen zult wandelen en indien gij mijn wacht zult waarnemen, zo zult gij ook mijn huis richten en mijn voorhoven bewaren. En ik zal u wandelingen geven onder deze die hier staan. Hoor nu toe, Jozua, gij hoge priester, gij en uw vrienden die voor uw aangezicht zitten, want zij zijn een wondertekenen. Want zie, ik zal mijn knecht de spruiten doen komen. Want zie aangaande de steen welke ik gelegd heb voor het aangezicht van Jozua, op die ene steen zullen 7 ogen wezen. Zie, ik zal zijn graveersel graveren, spreekt de Heere der Heerscharen, en ik zal de ongerechtigheid van dit land op 1 dag wegnemen. Te dien dagen, spreekt de Heere der Heerscharen, zult gij lieden en iegelijk zijn naasten nodigen tot onder de wijnstok en tot onder de vijgenboom.
Gods woord wordt bediend uit Zacharia 3. En daarvan de eerste 5 versen. We lezen alleen vers 1 en de slotwoorden van vers 5. We lezen nu Gods woord, Zacharia 3, vers 1. Daarna toonde hij mij, Jozua, de hoge priester, staande voor het aangezicht van de engel des Heren. En de Satan stond aan zijn rechterhand om hem te wederstaan. Vervolgens de slotwoorden van vers 5. En de engel van de Heere stond daarbij. Dit gedeelte wordt verkondigd onder het thema als God de Satan het zwijgen oplegt. Als God de Satan het zwijgen oplegt. Let dan op 3 personen. Allereerst op Jozua. Jozua moet zwijgen omdat de Satan spreekt. Tweede, de Satan moet zwijgen omdat de Heere spreekt. En derde, de Heere zwijgt omdat de priester spreekt. Jozua moet zwijgen omdat de Satan spreekt. De Satan moet zwijgen omdat de Heere spreekt. De Heere zwijgt omdat de priester spreekt. Dat is een van de nachtgezichten van Zacharia, die vanmorgen voor ons ligt opengeslagen. Een van Gods bijzondere middelen waarin hij spreekt op een bepaald moment in de geschiedenis van Israël. Naarmate Gods woord meer voltooid wordt, worden de nachtgezichten en de visioenen minder. Het is ook op een bijzonder moment in de geschiedenis van Israël dat de Heere juist ook door visioenen in de nacht of door gezichten in de nacht spreekt. De meeste van de nachtgezichten en visioenen treft u aan in de periode rondom de ballingschap van Israël. En zonder alles te willen verklaren, gemeente, mogen we dit vanmorgen wel tegen elkaar zeggen. Dat het een wonder is dat God in die donkere, duistere periode uitgerekend in de nacht spreekt tot mensen. Tot profeten, tot leiders van zijn volk en ook tot priesters die door de Heere geroepen zijn tot het profetisch ambt. Denk aan de profeet en priester Ezechiël. Of zoals hier de profeet Zacharia, die behoort tot de eerste ballingen die teruggekeerd zijn vanuit de ballingschap naar het verwoeste, platgebrande Jeruzalem. Maar denk als het gaat om leiders aan bijvoorbeeld Daniel, die in het paleis van Nebukadnezar en later in het paleis van Darius ook van de Heere gezichten in de nacht of visioenen overdag mocht ontvangen. God kiest heel bewust voor dat tijdstip om zichzelf in die periode op deze wijze te openbaren. Bewust vaak voor de nacht. Waarom? Om te voorkomen dat wij, wanneer wij in geestelijke duisternis verkeren of klagen over een bijzondere duistere periode over het kerkelijke leven, God tekort zouden doen. Alsof de duisternis het zal winnen van het licht. Let u er maar eens op. In de geschiedenis van het Oude en het Nieuwe Testament, juist op die moment, wanneer de mensen overdag tegen elkaar zeggen, wat is het toch een donkere, een duistere periode. En wanneer als bijbellezer dat gevoel ook krijgt, de Heere spreekt niet of nauwelijks meer. Ik noem maar even één voorbeeld vanwege de tijd. Denk aan de dagen van de laatste richter samen, van de laatste richter Eli. Wat een toestand en wat een verwording. Overdag en 's nachts. In en rondom de tabernakel. Maar vanuit de tabernakel, dat straalt dan zo uit in het hele volksleven, ook onder het volk Israël. En het is alsof de schrijver daar ook de vinger bij legt op het moment dat de roeping van die kleine jonge Samuel wordt beschreven, dat het duister wordt, zo zegt de schrijver. Het gezicht van God was spaarzaam, zeldzaam geworden in die dag. De lamp van God is bijna uitgeblust. En in één keer klinkt daar een stem in het duister. Samuel, Samuel. Nachtgezichten. Waarmee de Heer het duidelijk wil maken wat de dichter van Psalm 139 ook bezingt. Zelfs al is de duisternis als een nacht om mij. Maar als God er is, dan verandert de duisternis in het licht en de nacht in de dag. Neem je dat mee? U en ik, we hebben de neiging om zo vaak te klagen overdag. En God lacht daar in de nacht om. Hij staat erboven. De duisternis is onderworpen aan zijn heerschappij. En hij maakt de duisternis dienstbaar. Om tegen die donkere achtergrond des te duidelijker en helderder zijn trouw, zijn genade, zijn ontferming te openbaren. Dat is de eerste boodschap die de Heer eigenlijk zonder woorden wil meegeven tot Zacharia, tot de tijdgenoten van Zacharia, maar ook tot ons. God kent geen duisternis, hij is het licht. En daarom triomfeert hij zelfs in die donkere, duistere periode van de dagen van Zacharia, want overdag is het inderdaad duister. Tempel is nog een puinhoop. Jeruzalem, er zijn dan wat huizen gerenoveerd, hersteld. Het dagelijks leven begint daar op gang te komen, maar het wil maar niet vlotten. En zeker niet als het gaat om het herstel van de dienst van de Heer. De fundamenten van de oude tempel zijn al wel blootgelegd, maar het altaar is nog niet in zijn volle eer, in zijn volle glorie hersteld. De tempel functioneert eigenlijk niet of nauwelijks. Er is ook een geest van matheid, van moedeloosheid, als een zware deken op het volk terechtgekomen. Ze worden ook aan alle kanten weerstaan, tegengewerkt. Niet alleen van buiten, dat was misschien nog wel te overzien, maar ook onder de ballingen zelf die teruggekeerd zijn, is er een gevoel van verslagenheid, van moedeloosheid, die hun handen verslapt en hen de moed ontneemt om de dienst van de Heere te herstellen. En achter die moedeloosheid en achter die ingezonkenheid schuilen ook andere dingen die verborgen zijn in het duister, maar die in dit nachtgezicht dat voor ons vanmorgen ligt opengeslagen, door God worden opengelegd. Zacharia ziet het met zijn eigen oog, hoe Jozua, de hoge priester, voor God staat en hoe tegenover hem de Satan zich heeft opgesteld. Let u er even op trouwens, in het Oude Testament, zo vaak wordt de duivel in het Oude Testament niet de Satan genoemd. Meestal wordt er gesproken over de tegenstander, duistere macht of de duivel. De plaatsen waar heel concreet gesproken wordt over Satan of de Satan zijn in het Oude Testament maar op één hand te tellen. En als je die plaatsen naast elkaar legt en met elkaar vergelijkt, dan is dat altijd in een situatie waarin de duivel zich opstelt als een beschuldiger. Hij lastert op dat moment niet, hè, dat iemand onterecht iets verwijt. Het enige wat de Satan op dat moment doet, is de vinger leggen bij de zonde en de gebreken van iemand anders. En eigenlijk hoeft hij dan niks meer te doen. Die zonden spreken voor zich. En dat doet hij niet op een moment, bijvoorbeeld hier bij Jozua, om Jozua moedeloos te maken, om hem te confronteren met zijn gebreken, met zijn tekortkomingen, met die vuile kleren die Jozua draagt. Nee, terwijl hij, mag ik het even zo uitbeelden, terwijl hij de vinger legt bij de vuile kleren van Jozua, kijkt hij God grijnzend aan. Dat is nou je priester. Vies, bevuild, bezoedeld. Dan moet hij u dienen. De tegenstander. Maar hij heeft het gelijk nu aan zijn kant. Hoeft niet te liegen. Het valt alweer mee van de duivel. Hoeft het ook niet uit te meten, te vergroten. Hij hoeft alleen maar te wijzen. En de feiten spreken dan voor zich. Is Jozua voor God gedaagd? Staat hij daar onwillig voor de Heer? Is hij door de Heer op het matje geroepen om verantwoording af te leggen voor alles wat er gebeurd is in zijn leven, waarom die kleren zo bevuild zijn geraakt? Nee. Moeten we dit moment dan lezen zoals dat bijvoorbeeld gebeurde in de geschiedenis van Job? De duivel die over de aarde rondwandelt en ook precies weet welke mensen de Heere vrezen, dat geldt voor toen en dat geldt ook voor nu. En als de duivel dan weer op bezoek komt in de hemel, dat kan in de tijd van het Oude Testament nog, vanaf het Nieuwe Testament is de hemel voor hem gebarricadeerd. Als de duivel dan in het hemel komt om op bezoek te zijn bij de Heer en deel te nemen aan de vergadering in het hemelhof, dan zegt de duivel, als God tegen hem zegt, heb jij Job gezien, hoe hij mij vreest? Ja, dat is ook geen wonder. Ik zou dat ook wel doen. Alles gaat voor de wind. Is de rijkste man van de wereld in die tijd. Nou, dan is het toch heel gemakkelijk om u te vrezen. Job hoeft nog niet eens te bidden. Het komt gewoon aangewaaid. Al die zegeningen. Is dat hier het geval bij Jozua? Nou, met wat wij nu op dit moment al weten over de tijd van Jozua, Jeruzalem in puin, de tempel verwoest, het volk zit bij de pakken neer, Jozua met vuile kleren, dan is er niet zo heel veel waarvan je kunt zeggen, kijk hoe gezegend we zijn. Dan hebben wij mensen de neiging in die periode, en dat merk je ook, de geestelijke houding van de mensen in de dagen van Jozua, en dat zeggen we niet om naar boven te staan, dat herkennen we ook, om moedeloos te worden. Alles zit tegen. Geen zegeningen, maar tegenslagen. Nee, God hoeft niet met Jozua te pronken. Zoals hij dat deed met Job. Heb je ook Job gezien? En gezien hoe hij mij vreest? Waarom staat Jozua voor de Heere? Het staat er trouwens heel nadrukkelijk. Het is een opmerking die een paar keer terugkomt in deze geschiedenis. Staan voor of staan bij. Hier staan voor het aangezicht van de engel van de Heere, vers 1. Dat heeft alles te maken met het werk waar God de priester voor geroepen heeft. Een priester moet staan voor het aangezicht van de Heere. Klaar om de opdrachten van de Heere uit te voeren. Om het werk dat de Heere aan hem heeft toevertrouwd te verrichten. Jozua staat dus voor het aangezicht van de Heere in zijn ambt als priester. En wat moet een priester doen in de tijd van het Oude Testament? Wel, hij moet de bediening van de verzoening verrichten. Hij moet er zorg voor dragen dat een heilig en een rechtvaardig God een schuldig en een zondig volk kan ontmoeten rondom het altaar. En om dat werk als priester te kunnen verrichten, moet de priester eerst voor zichzelf een offer brengen, omdat hij ook maar mens is. En daarmee tegenover de Heere te belijden dat hij eerst persoonlijk ook gewassen en gereinigd moet worden in het bloed van het lam. En zo bekwaam wordt gemaakt door God om het ambt van priester als middelaar tussen de Heere aan de ene kant en het volk aan de andere kant uit te kunnen voeren. Jozua is door God geroepen om priester te zijn. En hij staat voor Gods aangezicht en hij is vies bevuild. Kinderen, bij beveld moet je niet denken aan een vuile broek of een vuile knie, omdat Jozua onderweg naar de tempel uitgleed over een van de trappen en daarom zijn kleren zijn vuil geworden. Dat kan iedereen overkomen, dat je struikelt. Ook een priester is vast wel eens een keer gestruikeld. Vuile kleren. Maar de Heere gebruikt hier een bijzonder woord. Vuil in de zin van onrein. Onheilig. En dat betekent dus onbekwaam. Om priester te zijn. Om voor Gods aangezicht te dienen. Om het altaar te laten roken. Om de lammeren als een schuld en een zoenoffer voor Gods aangezicht neer te leggen. Om te bidden voor het volk. Om voor Gods aangezicht te staan. En met bebloede handen de zegen van Gods kant te ontvangen. En die namens de Heere te leggen op het volk. De Heere zegene u en hij behoede u. Ziet u wat hier aan de hand is? Hier is kortsluiting in de hemel en op de aarde. De zonden van de priester belemmeren de genade en de zegen van de Heere. De onreinheid van Jozua vloekt tegen de heiligheid en rechtvaardigheid van God. En dat betekent dat het altaar leeg blijft. Er geen lam geofferd kan worden. Ja, dat kan voor de vorm nog wel. Maar daar hecht God dan geen waarde meer aan. Want die priester is niet op zijn plek. Die staat tussen het lam aan de ene kant en God aan de andere kant in. En dan wordt alles geblokkeerd. Is dit te wijten aan de persoon van Jozua? Hebben we hier te maken met een verworde priester? Hè? Denk even aan de zonen van Eli, Hofni en Pinias, die zichzelf bevuilden op de meest verschrikkelijke manier. En daardoor ook een schandvlek waren in Gods oog. Maar we zouden kunnen zeggen dat is deze mannen persoonlijk aan te rekenen. En dat wordt hun door God ook persoonlijk aangerekend. Vandaar dat ze op één dag op het slagveld met de Filistijnen sterven. Als een teken van Gods gericht en van Gods heiligheid tot hier en niet verder. Zo zul de Heere zeggen in het leven van Eli en in het leven van zijn familie. Nou, hier staat Jozua niet als eigen persoon op persoonlijke titel. Hier staat Jozua als vertegenwoordiger van al die priesters die achter hem bij het altaar verschenen zijn in de achterliggende eeuwen. En zichzelf ook hadden beveld. Met vuile kleren, en vat dat dus vanmorgen niet letterlijk op, maar met een vuil hart en met een bevuild leven, met een onrein hart en met een onrein leven, naderde tot God om de offers te brengen. Keer op keer had de Heere daar ook de vingers bij gelegd door de prediking van de profeten in de dagen voor de val van Jeruzalem. En soms zei God het ook gewoon heel concreet. Uw offers, ik walg ervan. Stop er gewoon mee. Stuur de priester eerst terug naar huis. Laat hem zich voor mij verootmoedigen. Zich bekeren van zijn zonde. Maar Jeremia en de andere profeten voor de tijd van de val van Jeruzalem konden beter tegen de stenen preken. Die zouden misschien eerder in beweging komen dan de priesters in de dagen voor de ballingschap. Nee, wat dit nachtgezicht openlegt, is iets waar wij vandaag de dag op verschillende manieren ook lessen uit kunnen trekken. In de eerste plaats maakt de Heer duidelijk door dit nachtgezicht aan Zacharia. Zacharia, we kunnen wel beginnen met de herbouw van de tempel. Het optrekken van het altaar. Vanuit het idee, de 70 jaren ballingschap zijn nu voorbij, de straf zit erop, we kunnen weer met een schone lei beginnen. Maar zo gaat dat niet gebeuren. Al heb ik dan die ballingen teruggebracht uit Babel en mijn belofte vervuld, 70 jaar, en dan keer je terug. Ik stap niet over de schuld heen. De straf neemt de schuld niet weg. De straf is een gevolg van schuld. Maar de oorzaak van die straf en van die schuld is de zonde. En dan zijn we dan 70 jaar verder in de tijd. Die schuld ligt nog open. In dit nachtgezicht, gemeente, dat is de eerste lijn die we vanmorgen met elkaar kunnen trekken, leert God ons wat zonde is. Wat schuld is in Gods oog. Zelfs het gerecht van de ballingschap poetst die schuld en zonde niet weg. Toen ik daar zo mee bezig was, gemeente, in de voorbereiding voor de prediking, en ik hoop dat dat vanmorgen ook u overkomt, moest ik allereerst naar de Heere toe belijden dat ik zo vaak een oppervlakkig beeld heb van zonde en schuld. Door dingen te willen vergeten. Door zwarte bladzijden in het leven te willen bedekken. Net doen alsof het er niet meer is, zoals zo lang geleden. Door bepaalde gebeurtenissen in je leven te interpreteren, nou, dat heeft dan te maken met die misstap en nu word ik gestraft en als dat voorbij is, dan kan ik weer verder gaan. God handelt dus blijkbaar anders. Voordat die tempel weer herbouwd wordt, voorkomt God dat de teruggekeerde ballingen overgaan tot de orde van de dag. Het zit erop, het ligt achter ons, we zijn weer veilig terug en we gaan weer vrolijk verder. Laten we dat meenemen van gemeente vanmorgen. Ook als een gebed. Ook na ontvangen genade. Het is niet een van de grootste gevaren ook in het geestelijk leven, de geest van vervlakking. Waardoor genade gewoon gaat worden, heiligheid iets van sfeer en God en niet of nauwelijks meer is. Het tweede, en dan wil ik daar ook de vinger bij leggen, dan maken we de stap ook naar het tweede punt, is de rol van de Satan hier op dit moment. Hij heeft dus nu zijn zin. Daar was het hem al die tijd om te doen. Waarom? Dat er een blokkade kwam tussen de hemel en de aarde, tussen God en zondaren, omdat de priester niet meer kon arbeiden bij het altaar, zodat de bediening van de verzoening niet meer kon plaatsvinden. Al die eeuwen door werkt hij daarop aan. Volg zijn gangen maar eens in de loop van de geschiedenis. Denk alleen maar aan het Oude Testament. Om de tijd noem ik maar gewoon een paar voorbeelden. Denk opnieuw even aan die geschiedenis van Eli en Samuel. Daar is het de Satan om te doen. Niet dat die jongens zich zo te buiten gaan, Hofni en Pinias. Dat interesseert de Satan ten diepste helemaal niets. Hoe mensen zich bevuilen en hoe ze zichzelf beschadigen en anderen daarin meenemen. Nee, het is hem gemunt op dat heiligdom. Dat er een nacht over Gods heiligdom valt. Omdat God wijkt. En dan kan overdag de rook nog omhoog gaan van het altaar. Maar is God en niet meer. Dan was het om te doen ook in de dagen voorafgaande aan de ballingschap. Dat die tempel kapot gemaakt werd. Dat het altaar geruïneerd werd. Dat er geen plaats meer is in deze wereld waar God en mensen elkaar kunnen ontmoeten. Zonder dat daarin de deugden van God worden gekrenkt. Of dat wij mensen een handje tillen met Gods heiligheid en rechtvaardigheid. Maar dat het op een heilige, eerbiedige wijze ook geordend eraan toe zou gaan. En let er maar eens op, ook in de geschiedenis van het Oude Testament, de Heere wijst daar ook zo vaak op, dat de Satan niet alleen aan de buitenkant van het volk Israël begint, maar van buiten werkt hij stap voor stap toe naar binnen, naar de kern. Om maar één voorbeeld te noemen, ik denk ook even aan het Nieuwe Testament. De merkwaardige geschiedenis van dat meisje in de stad Filippi. Die dagenlang achter Paulus en zijn collega's aanriep en door de straten van Filippi schreeuwde, deze zijn predikers, profeten van de Allerhoogste God. Je zou bijna denken dat de duivel reclame maakt voor het evangelie. Nee, hij deed dat met een andere bedoeling. Onrust kweken, oproer teweeg brengen, ervoor zorgen dat die stad zich als één man zou keren tegen deze twee vreemdelingen, zodat het evangelie letterlijk en figuurlijk buiten de stadspoort van Jeruzalem werd weggeworpen en de rust weer terugkeert in het rijk van de duisternis. Dat is een aangrijpende les, gemeente, ook voor ons. We hebben het vaak over de macht van de duisternis, maar dan kijken we buiten de kerk naar allerlei duistere plekken. En zonder daar iets van af te willen doen. Maar wat als in de wereld, of wat als in Nederland, of wat als in Sliedrecht, het evangelie niet meer klinkt? Dan is God er niet meer. Dan is er geen hoop, geen verwachting, geen genade, geen bloed der verzoening, geen gekruisigde Christus meer die gepreekt wordt aan een wereld verloren in schuld. Kijk, daar is de Satan nou ook in jouw leven op uit. Bij de een begint hij aan de buitenkant. Bij de ander op een andere manier. Is er bij de een erop uit dat er zoveel schade wordt aangericht in zijn of haar leven. Misschien ook wel heel letterlijk. Maar hij heeft maar één doel steeds voor ogen in al zijn handelingen. Dat jouw leven verdwijnt in het duister. En je leven niet meer blijft in de schaduw van het kruis. Daar gaat het om. En wat dan aangrijpend is in dit moment, is dat de Satan, als hij dan zijn werk heeft geleverd in het leven van Jozua, natuurlijk is Jozua er ook verantwoordelijk voor, maar alleen maar de vinger erbij hoeft te leggen. En voor de rest niets hoeft te zeggen. Mag ik heel even deze lijn zachtjes doortrekken naar u en jouw leven? Misschien ervaar je dat op dit moment ook. Dat je leven zo bevuild is. En je weet dat voor jezelf misschien op dit moment heel concreet in te vullen. Dat je de moed en de zin verloren hebt om te bidden tot God. dat heeft geen zin meer. Daar is het te laat voor. Daarvoor is het te veel gebeurd in je leven. Daarvoor staat het te veel tussen jou en de Heer in. En dan herken jij dat moment hier in Zacharia 3 vers 1, dat de Satan niets hoeft te zeggen. Hoeft alleen maar te wijzen. Kijkt hij de Heer zo grijnzend aan. Kijk nou dan toch eens. Dat is nou je priester. De moed zou je in de schoenen zinken, toch? Als de Satan spreekt, moeten wij zwijgen. Ik kan er niet tegenop. U ook niet. Kijk, en daarom is het ook zo bijzonder dat vers 2 wordt ingeleid met het woordje doch. Maar, de Heere zei. En dan moeten we in dat tweede punt, wat we nu gaan behandelen, gemeente, ook opletten op hoe de Heere ingaat op die beschuldigingen van de Satan. De Heere gaat in de eerste plaats niet in discussie met de Satan. Door tegen hem te zeggen, ja goed, ja, inderdaad, mijn priester Jozua heeft het een en ander misgedaan. En achter hem, hij staat hier als vertegenwoordiger van al die andere priesters in de loop van de geschiedenis, die in de omgeving van dat altaar zijn geweest en waar inderdaad het nodig op aan te merken is. Maar je hebt ook je eigen rol. En hou je ook rekening met dit en let je ook even op dat. Nee, God redeneert niet. God discussieert ook niet. Zeker niet met de Satan. Dat is een eer te na. Want dan zou hij zichzelf verlagen tot het niveau van de duivel. Om op gelijke voet met elkaar in gesprek te gaan. Strijd aan te gaan met woorden. En kijken wie het laatste woord in dit debat kan hebben. God is God. Die erboven staat. En daarom begint vers 2 met dat woordje maar. Als wij stilvallen en als wij met dat zwijgen de Satan die beschuldigt gelijk moeten geven. Als wij uitgepraat zijn. En al onze verontschuldigingen zijn weggehaald, soms met één veeg van tafel. Dan is er hopelijk nog één die wel gaat spreken. En dat is God. Zet je voor jezelf vanmorgen even een heel voorzichtige streepje onder dat woordje maar. De Heere zei. Dat God gaat spreken. Er is toch alle reden toe, ook naar Gods kant, dat de hemel nu zwijgt. De priester. De middelaar tussen God en de mens. Deze priester met die prachtige naam Jozua, waar later de naam van de Heer Jezus, Jezus van afgeleid is. Hij zal zalig maken. Tekent in één keer voor de Heer het hele geestelijke faillissement van Israël. En legt de diepste oorzaak van zonde en schuld open voor Gods aangezicht. Waarom zou God nu nog willen spreken? Hij hoeft het niet. En hij moet het zeker niet. Hij wil het zelf. Mag ik even een kleine lijn trekken? Ik weet het niet. Zou zomaar kunnen. Ik hoef het ook niet te weten. Maar misschien raakte ik net in het eerste deel van de preek iemand aan die inderdaad zei, ja, dominee, bidden heeft voor mij helemaal geen zin meer. Alles is stuk. Kapot. Vies. Vuil. In mijn leven. En als ik eerlijk ben, dan heb ik dat ook nog eens een keer aan mezelf te weten. En dat is ook de reden waarom je misschien nu al hele lange tijd niet meer bidt. En dan brengt de Heer jou vanmorgen hier in de Bethelkerk opnieuw of voor het eerst, sinds lange tijd. En dan zegt de Heer, maar. Doch de Heer, maar de Heer zei. Waarom wil God vanmorgen tot jou en u spreken? Omdat Hij dat wil. Een andere verklaring, gemeente, heb ik niet. Wie kan Gods opzoekende zondagsliefde beredeneren? Wie kan verklaren waarom hier staat, maar de Heere zei? En niet en de Heere zei tegen de Satan, je hebt gelijk, ik stuur die man de laan uit, klaar. Maar dat God in dat woordje maar tegenover de duivel gaat staan. En nog niet eens aan de kant van Jozua, dat zullen we zo meteen wel zien. Nee, de Heer neemt in deze nachtgezicht van Zacharia een eigen plaats in. Hij neemt het op voor Jozua, omdat God uit is op zijn eer. Maar hij vereenzelvigt zich niet met Jozua vanuit een gevoel van medelijden, meegaandheid, menselijke liefde. Nee, God blijft God. Dat wordt ook duidelijk uit de woorden die de Heere spreekt. Laat dat maar even lezen, vers 2. Daar staat, de Heere schelde u, gij Satan. Ja, de Heere schelde u, die Jeruzalem verkiest. Is deze niet een vuurbrand uit het vuur gerukt? Met het woord schelden, gemeente, en zeker onze kinderen, moeten we niet denken dat God gaat schelden. Lelijke woorden in de richting van de Satan gaat schreeuwen. Uit gaat maken voor alles wat mooi en lelijk is. Nee, het is een woord dat eigenlijk reageert op dat tegenstaan, dat weerspreken. Satan staat er voor Gods aangezicht en hij beschuldigt Jozua. Zo heel veel hoeft de Satan niet eens meer te zeggen. Hij wijst de Heer alleen maar op de feiten, de fouten, de vuiligheid in het leven van Jozua. En nu kan God twee dingen doen. Of gelijk geven, of van zijn kant er iets tegenover plaatsen. En dat bedoelt Zacharia met het woord schelden. De Heere scheldt de Satan. Hij schreeuwt hem niet weg. Hij legt hem niet schreeuwend het zwijgen op. Nee, God geeft de Satan maar één reden waarom hij Jozua als priester handhaaft. En zo de weg opent voor een schuldig volk tot het altaar op een wijze waarin God God blijft. En wat is die reden? Enkel alleen verkiezende liefde. God verkiest wie hij wil. En hij wil deze vuile priester in zijn dienst. Er ligt een hele ontroerende lijn, gemeente, naar u en naar mijn leven. Ik weet het, het geestelijk leven hoeven niet te beginnen met de verkiezing. Maar in deze geschiedenis wordt wel het fundament van Gods handelen opengelegd. Zijn welbehaag. Waarom stuurt God Jozua niet de laan uit? En geeft zo de duivel gelijk. Het zijn toch ook echt zonde, schuld. Of is de Heer hier verwikkeld, mag ik het maar gewoon menselijk zo zeggen, gemeente, in een soort rivaliteitsstrijd met de Satan en wil hij daarom de Satan niet uiteindelijk toegeven en grijpt hij terug op de laatste troef die de Heer nog in zijn handen heeft om daarmee de duivel schaakmat te kunnen zetten? Nee, wanneer de Heer in dit gericht met Jozua en met de Satan gaat spreken, dan legt de Heere voor het oog van Jozua zijn diepste liefde bloot in deze donkere nacht. Om tegenover de Satan en voor het aangezicht van Jozua zijn onbegrijpelijke liefde te verkondigen. De Heer met 5 hoofdletters. De God van het verbond. De God van verkiezing. De Heere schelde u. Mag ik een Bijbels voorbeeld gebruiken, gemeente, om dat duidelijk te maken? Ik denk even aan de gelijkenis van de verloren zoon. In de achterliggende jaren is die gelijkenis al verschillende keren op verschillende momenten langsgekomen in de prediking. Waarom stond die vader op de uitkijk van zijn zoon? Omdat hij hem lief had. Dat is de enige reden. En waarom rende die vader het huis uit toen hij in de verte zijn zoon zag? Omdat hij hem lief had. En waarom zei die vader tegen die jongen toen hij voor hem kwam te staan, loop eerst even door, want je stinkt aan alle kanten en je ziet er gewoon niet uit. Neem een douche, zet schone kleren aan en dan zullen we... Nee, hij viel hem om de hals en kuste zijn woorden weg, omdat hij hem lief heeft. En waarom ging de vader aan het begin van de nacht door zijn knieën voor die oudste zoon om hem te bidden, kom naar binnen. Want ik wil ook jou lief hebben. Ik wil je vader zijn. Omdat hij ook die oudste zoon lief wilde hebben. Maar die liefde werd ontkend. God geeft een blik in zijn hart. Hier in dit vers. En laat zien dat hij vanuit zijn liefde het opneemt voor Jozua. En dan moet de Satan zwijgen. Dat gun ik je zo graag, gemeente, dat moment. Dat God spreekt ook in jouw hart. Misschien vanmorgen wel onder de verkondiging van het woord. Met die intentie sta ik vanmorgen wel te preken. En dat God je hart verbreekt. Door je ogen te openen voor iets wat wij mensen nooit klein kunnen krijgen. Laat staan kunnen beredeneren. Maar dat God een goddeloze lief heeft. Omdat hij dat wil. Ik denk even aan de woorden van Paulus, wanneer Paulus de rechtvaardiging van de goddelozen in de Romeinenbrief heeft uitgerecht, dan roept hij het op enig moment uit. Wie zal dan beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die voor ons gestorven is. Ja, wat meer is, die ook voor ons is opgewekt. Die zit aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. God handelt hier. Hij staat erboven in zijn soevereiniteit, maar hij geeft zichzelf niet prijs als hij een zondaar lief heeft. Hoe kan ik dat zo zeggen, gemeente? En dan maken we de stap naar het derde punt. Kijkt u maar even met me mee. Misschien was het u trouwens al opgevallen, al lezen in dit korte gedeelte, dat er één uitdrukking steeds terugkwam. Ik legde aan het begin van de preek met één opmerking daar even de vinger bij. Ik wil het even met u lezen. Daar staat Jozua, vers 3, nu was bekleed met vuile kleren, als hij voor het aangezicht van de engel stond. Weer die uitdrukking, voor het aangezicht van de engel staan. We zagen dat ook al in vers 1, voor het aangezicht van de engel des Heren staan. Lees even verder, toen antwoordde hij en sprak tot degene die voor zijn aangezicht stonden. Zeggende, doe deze vuile kleren van hem weg. Daarna sprak hij tot hem, zie ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen. Ik zal u wisselklederen aandoen, dies zeg ik, laat hen een reine hoed op zijn hoofd zetten. En ze zetten die reine hoed op zijn hoofd en ze togen hem klederen aan. En dan komt voor de laatste keer die uitdrukking, en de engel van de Heere stond daarbij. Zo in een kort gedeelte, steeds diezelfde opmerking, staan bij, staan voor. Als dat gebeurt in de Bijbelgemeente, dan moeten bij ons de belletjes gaan rinkelen. In de tijd van de Bijbel waren de mensen nog niet gewoon om een streep te zetten, om onder een uitdrukking, om daarmee duidelijk te geven, let op, dit is belangrijk. Dus ze deden dat op een andere manier. Duidelijk maken aan ons Dit is belangrijk. Door die opmerking of door dat woord te herhalen. Dat geldt hier ook. Staan voor. Daar begon trouwens dat nachtgezicht mee. Jozua staat voor het aangezicht van de Heere. Ik zei toen tegen u, dat is de priester. Hij staat voor het aangezicht van de Heere om als knecht van God de bediening van de verzoening te verrichten. Toen brandde die discussie los, dat verwijt tussen de Satan en de Heere. En zagen we dat Jozua stond voor het aangezicht van de engel. En wanneer de Heere nu de opdracht geeft om die vuile kleren van Jozua uit te trekken en hem nieuwe kleren aan te doen, staat de engel van de Heere er opnieuw bij. Wat bedoelt de Heere met die uitdrukking? Staan bij. En waarom komt dat terug op het moment dat die vuile kleren uitgedaan moeten worden? Een nieuwe kleren en een nieuwe hoed aan Jozua moeten worden aangetrokken. Is maar even dat laatste gemeente, het verwisselen van die kleren. Er is in de loop van de geschiedenis van alles nog wat van gemaakt, van dit moment in het nachtgezicht van Zacharia. Er is een lijn, en ik vermoed zomaar dat onder ons mensen die lijn ook wel herkennen, die zeggen, kijk, hier wordt nou eigenlijk in Oud-Testamentse taal de rechtvaardiging van de goddeloze beschreven. En inderdaad, er liggen die trekken in deze geschiedenis, ik deed dat net ook al een paar keer in de toepassing, die daarop op hinten. Maar we zouden Gods woord van morgen tekort doen als we het alleen maar daarop gaan versmallen. Dan gaat het om de bekering, buitengewoon belangrijk. Dan gaat het om de vraag, hoe word ik met God verzoend? Fundamentele vraag. Maar in dit nachtgezicht gaat het allereerst om God die rechtvaardigt. Gods handelen. Met zijn volk toen en met mensen nu. Het verwisselen van de kleren bij een priester, dat is al een keer eerder voorgekomen in de geschiedenis. U leest dat in het Bijbelboek Exodus. Als de Heere de tempeldienst instelt, eerst de tabernakel en later de tempeldienst, priesterambt beschrijft, uitlegt aan Mozes en Aaron hoe het volk tot hem mag naderen, is het ook de Heere die tegen Mozes zegt, je moet ook speciale kleren maken voor de priesters en voor de hoge priester. En tot in de detail toe beschrijft God hoe die kleding eruit moet zien. En op het moment als alles klaar is gemaakt door verschillende mensen onder het volk en de priesters daar staan, ze worden ingewijd, geheiligd in de dienst van de Heere, wordt beschreven dat Aaron en zijn zonen de priesterkleding aandoen. Wat opvalt is dat er niet wordt gezegd, ze moesten eerst hun oude kleren uitdoen en de nieuwe priesterkleding aandoen. Dat hoeft ook niet beschreven te worden. Dit is nieuw. God stelt iets nieuws in de geschiedenis. En als iets nieuw is, dan is er geen sprake van een overgang van oud naar nieuw, maar van een nieuw begin. Voor het eerst in de geschiedenis lopen er mannen voor Gods aangezicht in witte kleding. Met witte hoeden op. Borstlap voor de hoge priester. Als teken van Gods heiligheid en van de reinheid van de dienst van de Heer. En hier in het nachtgezicht van Zacharia kijkt de Heer als het ware terug op de periode die achter hem ligt. Vanaf het moment dat de priesters voor het eerst voor God stonden, Aaron en zijn zonen, tot en met Jozua. En de balans wordt nu opgemaakt en dan zegt de Heer, vuil. Trek die vuile kleren uit. En ik geef nieuwe kleren. God herstelt de dienst van de verzoening. De Heere begint niet iets nieuws. De Heere geheiligd, dat was verzondigd, tot rein. En plaats zo diezelfde mens, die eerst vuil waren voor hem, opnieuw voor Gods aangezicht, maar dan met reine kleren. Ik wil een paar lijnen trekken op dit moment, gemeente, allereerst, maar gewoon de lijn naar deze geschiedenis. God gaat dus door met zijn volk Israël. Ondanks wat er verzondigd is en ondanks de schuld die het volk op zich heeft geladen, is de Heere niet zo dat hij zegt, er is zo'n puinhoop van gemaakt, ik begin met een schone lijn, totaal nieuwe diensten, totaal nieuwe tempel, totaal nieuwe priesters, totaal nieuwe... Nee, de instellingen die de Heer heeft ingesteld, handhaaft God. Als een teken van zijn trouw. En daar ligt voor u en voor mij vandaag de dag, aan het begin van deze 21ste eeuw, ook het teken van hoop. Ondanks wat mensen ervan kunnen maken, ook in het ambtelijke leven en in het ambtelijke werk, in het kerkelijke leven, God handhaaft wel de instellingen. En heeft hij dat ook niet bewezen, meer dan eens, als we even terugkijken in onze vaderlandse geschiedenisgemeente. Ik hoop dat u daarvan op de hoogte bent, maar meer dan eens werden onbekeerde predikanten op de kansel door God bekeerd. Tot op de dag van vandaag trouwens. En die hoefden niet hun ambt neer te leggen. Die kregen nieuwe kleding. En predikten het evangelie. Over trouw van God gesproken. Ligt daar ook niet voor ons en voor onze kinderen een diepe hoop? Dat hoe laag mensen, maar ook kinderen en kleinkinderen, zichzelf voor Gods aangezicht kunnen verlagen. God altijd trouw blijft aan zijn instellingen. Aan zijn woord. Maar de sacrament, en ik denk nu even aan het sacrament van de doop. De prediking van het evangelie. En zo werkt de Heer ook. Hij verloochent zichzelf niet. Door toe te geven aan wat mensen ervan hebben gemaakt in zijn dienst en in de kerk. Maar hij blijft getrouw aan zichzelf. De tweede lijn die ik wil trekken is in de richting van u die de Heere mag kennen. En dat verrast u misschien. U had gedacht vanmorgen dat we zouden inzoomen ook op hoe God een mens rechtvaardigt. Maar als we even luisteren naar de tekst, dan krijgen we toch hier even een ander beeld. Blijkbaar is er sprake van een herhaalde rechtvaardiging. Ik heb daar wel eens een paar keer eerder de vinger op gelegd, gemeente. En toen kreeg ik soms ook reacties vanuit de gemeente. Dat mensen zeiden, ja maar dominee, God rechtvaardigt tot iemand voor één keer en voor goed. En dat is waar, maar de Bijbel gebruikt voortdurend het woord rechtvaardigen in een herhaalde zin. Dat doet Gods woord om te voorkomen dat wij met dat ene moment wat gaan worden. En die voorbeelden zijn er toch, ook in onze tijd. Mensen die kunnen spreken van grote dingen, grote visioenen, grote verhalen waarin ze dan de rechtvaardiging aan ophangen. Daar en toen werd ik voor Gods aangezicht gedaagd in de rechtvaardiging van de vierschaaf van de conscientie. Ik kan precies de plaats, de tijd en de tekst aanwijzen. Nou, als mensen daar maar mee gaan worden, kunnen we onze vragen daarbij gaan krijgen. En ik zou dan tegen u en ook tegen mezelf vanmorgen willen zeggen, wanneer is het nou voor het laatst geweest dat jouw kleren werden uitgetrokken? En dat ze opnieuw nieuwe kleren aangedaan moesten worden. Dat in jouw leven dat spoor werd getrokken wat terugkomt in het Bijbelboek Openbaring. Deze zijn het die hun kleren dagelijks gewassen hebben in het bloed van het lam. Niet één keer, dagelijks. Dat zijn de rechtvaardigen. Mag ik dat zomaar eens op de mannen van je vragen? Wanneer ben jij met je bekering eronder uitgegaan? Of je Gods werk niet mee te verloochenen. Maar dat je met jezelf omver viel. Als kind van God. Als avondmaalganger. En dat er iemand even bij je kwam en die zei, kijk nou toch eens. Dat is vuil, dat klopt niet meer. We denken gemeente aan een uitspraak van een van mijn ouderlingen uit de eerste gemeente. Hij juicht al jaren voor Gods troon. Die zei op een gegeven moment na een avondmaalzondag, dominee, nou is de Heere voor mij zo goed geweest. Maar ik ken mezelf en ik weet dat vroeg of laat er weer iets van mij tussendoor gaat kruipen. Dat zei hij niet vanuit moedeloosheid, maar vanuit de hunkering om dagelijks zijn kleed te wassen in het bloed van het lam. Kijk, dan krijgt deze geschiedenis opeens een machtige troost. Zo handelt God dus. De Heere zette niet radicale streep erin, Jozua, ik zoek voor jou wel een ander op. Maar deze bevuilde, zichzelf bevuilende priester staat voor God. Is hij nu eigenlijk wel een priester? En dan kom ik meteen bij die opmerking, stond bij hem. Nou, als ik de geschiedenis goed lees, gemeente, dat is het laatste van morgen, als ik de geschiedenis goed lees, zijn hier de rollen omgedraaid. Kijkt u nog even met mij mee, één keer naar vers 5. Staat Jozua voor Gods aangezicht, hij krijgt nieuwe kleren aan, ze zetten hem een nieuwe hoed op, de hoed van de priester. En dan staat er zo achteraan aan het slot van vers 5, en de engel van de Heere stond daarbij. Waarbij? Bij Jozua. En dan gebruikt de Heere hier op deze plaats in zijn woord precies dezelfde uitdrukking die normaal gesproken alleen maar gebruikt wordt voor een priester. De priester staat voor de Heere. Hij is knecht en God is een koning en meester. De priester arbeidt voor het aangezicht van de Heere. En de Heere volgt zijn gangen nauwgezet, omdat God zich wil verlustigen en vermaken in recht en gerechtigheid, in vrijspraak en in vergeving, in verzoening door voldoening. Maar nu wordt het omgedraaid. Nu krijgen we aan het slot van dit vers opeens de indruk dat niet Jozua de priester is en God zijn meester, maar dat de engel van de Heere als een priester zich heeft opgesteld naast een schuldige Jozua. We komen die momenten wel vaker tegen in de schriftgemeente. Ik denk aan één geschiedenis. Dat is uit het Johannesevangelie. Ze werd op hete daad betrapt, samen met haar man, een vreemde man met wie ze het bed deelde. Maar goed, die man liet zich gaan en ze namen deze vrouw mee naar het tempelplein. En aan de vroege morgen van de dag slepen ze haar het tempelplein op, wetend dat Jezus daar zit om te preken. En ze stellen die vrouw voor hem, een vrouw in overspel gegrepen. Het enige wat ze dus hoeven te doen is alleen maar te wijzen. En dan hebben ze ook nog eens een keer gelijk. En dan zegt de zaligmaker, wie van u zonder zonden is, werpen de eerste steen. Hij scheldt ze. Confronteert ze met zijn vrijmacht. En plaatst ze voor God. Eén voor één druipen ze af, de oudste als eerste en de jongste doet het licht uit. En dan staat die vrouw alleen. En dan moeten we opletten wat Johannes de evangelist zegt. En Jezus bleef alleen over. En de vrouw staande voor hem. Johannes gebruikt dan ook een uitdrukking uit de rechtszaal. Die fariseeën hadden die vrouwen in het midden geplaatst, ze stonden daaromheen, ze wezen. Zo werd recht gevoerd in Jezus' dagen. De bewijzen werden zo aangeleverd. En als de beschuldigers één voor één zijn afgedropen, bleven Jezus en die onzondige vrouw alleen over. Waar alleen? In het gericht alleen over. En dan kijkt de Heer Jezus op, want hij zat te schrijven in de grond. En dan zegt hij tegen die vrouw, waar zijn ze? Al die aanklagers. En ze zijn weg. Zo klaag ik u ook niet aan. Ga heen, zondig niet meer. En dan zijn we geneigd om de bladzijde over te slaan, naar de volgende. Dan moet je even stil worden. Dan zie je daar die vrouw ook dat tempelplein afgaan. Ga heen, zondig niet meer. Een bevuild leven laat ze achter. En een heilig leven draagt ze mee. En wie blijft dan achter? Jezus alleen. Waar alleen? In de tempel. Onder het oog van een heilig en een rechtvaardig God. Daar rechtvaardigde God deze goddeloze vrouw. Omdat hij alleen achterbleef in de tempel. En voor haar verdoemd werd onder Gods recht. Kijk, wat we daar in Johannes 8 heel concreet uitgetekend zien worden, ligt hier al op in de schaduw van het Oude Testament. En de engel van de Heere stond daarbij. Net als een priester die zwijgend zijn werk doet, zwijgend het lam brengt, zwijgend verzoening aanbrengt, omdat God vanaf de plaat van de ark, het verzoendeksel, kan spreken, woorden van heil, genade en zegen. Daar ligt nou het geheim van dit nachtgezicht, in die laatste woorden van vers 5. En de engel stond daarbij. Eén ding nog. Als je de geschiedenis leest, gemeente, dan krijg je de indruk dat die twee personen bezig zijn. De Heer aan de ene kant en de engel aan de andere kant. En met dat ik dat zeg, zullen sommigen me meteen gaan controleren en die zeggen, ja, maar dominee, ik krijg juist de indruk dat hij steeds maar één persoon aan de handelt, de engel van de Heer. Soms wordt hij een engel genoemd. Vers 3. En in vers 5 is hij weer de engel van de Heere. Moeten we nou vanmorgen gaan kiezen? De Heere en de engel, twee personen. Of de engel van de Heere, één persoon. Is dat belangrijk? Ik denk het wel. Waarom? Omdat God zich hier openbaart. En ik wil toch weten waar ik aan toe ben. U toch ook? Als God zich openbaart. Wie spreekt dan? En wie handelt? Of hebben we hier te maken met het hart van het evangelie? Dat wij geen grip op krijgen. Op wie? Op God geen grip krijgen. Dat we het hier in dit gedeelte van de schrift, in 1 Korinthe 15, een ander gedeelte van de schrift, in de brief aan de Romeinen, ook zo'n gedeelte, het in het midden moeten laten liggen. En tegen elkaar vanmorgen zeggen, kijk, hier werken nu meerdere samen. Die alle twee of alle drie maar één doel voor ogen hebben. Namelijk dat God rechtvaardigt. Vader, Zoon en Heilige Geest. En dat daarom de rechtvaardiging en de heiliging van de goddelozen verankerd ligt in de drie-enige God. Amen.